Welkom bij de Retail Trends podcast, de podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de hoogtepunten, blunders, kansen en retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Mark de Lange, oprichter en CEO van brillenmerk en retailer Ace & Tate. Deze jonge speler in de optiekbranche wordt wel gezien als een van de disruptors van de ooit zo traditionele sector. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Mark, dankjewel voor het ontvangst bij jullie kantoor in Amsterdam.
Dank dat ik hier mag zijn.
En voor de luisteraars van deze podcast die Ace & Tate niet kennen, kan je even kort uitleggen wat jullie doen?
Ja, Ace & Tate is een brillenmerk. En is een brillenmerk dat in plaats van via derden verkoopt, via haar eigen kanalen verkoopt. Ja. In ons geval is dat via de website en via onze winkels. Dat zijn er inmiddels 70 in 10 verschillende landen in Europa. Okay. We zijn in 2013 gestart en nu zijn we hier vandaag.
Een jong bedrijf.
Ja.
Maar wel heel groot in Europa inmiddels al.
Ja. Een grote ambitie vooral.
Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Hey, laten we starten bij het begin, na jouw studie. Je hebt marketing gedaan, master op de VU,
ja,
in Amsterdam. En wat ben je daarna gaan doen? Want dat kan ik op je LinkedIn niet terugvinden in ieder geval.
Daarna ben ik gaan werken voor een investeerder. Ja. Het bedrijf heet Boost Company, bestaat inmiddels niet meer. En daar heb ik een hele hoop gezien. Ook nog wel wat geleerd. Vooral dat ik het zelf erg leuk vond om met jonge bedrijven te werken.
Ja.
Was altijd al mijn ambitie om zelf iets te starten. Alleen ik wist nog niet wat.
Nee.
Maar het heeft me heel erg gesterkt in de ambitie om op een moment zelf iets te beginnen. En dat volgt een aantal jaren later.
Ja, want jij komt uit de ondernemersfamilie, heb ik ooit ergens gehoord.
Ja, klopt, ja.
Dus dat zat er al wel in.
Ja, mijn familie zit in de schoenen. Dus eigenlijk iedereen zijn eigen bedrijf.
Ja, en dan 2012, dan is het moment dat Ace & Tate het levenslicht ziet. Of daarvoor al?
Ietsje daarvoor. Dus ik ben aan het idee gaan werken eind 2011.
Ja.
En Ace & Tate ging live, de website ging live op 18 juni 2013.
Oké, want überhaupt de brillenmarkt, opticiënmarkt, hoe kom je daarbij? Hoeveel kwam je daarbij?
Ja, het begon voor mij tijdens een trip naar New York.
Ja.
Dan was ik met mijn toenmalige vriendinnetje en nu vrouw Eva.
Ja.
En het was dus oktober 2011. En ik ben brildragend. Elke dag op weg naar het hotel kwamen we langs een hele mooie brillenwinkel. En hele mooie frames van een merk dat Oliver Peebles. Alleen schreeuwend duur. Op de laatste dag liepen we naar het hotel om een tas te pakken en naar het vliegveld te gaan. En toen hing er een bordje met sale. Dus ben ik naar binnen gelopen, frame gekocht. Het frame kostte mij $200. En toen kwam ik in Nederland, toen moest ik er glazen in laten zetten.
Ja.
En ik heb echt een huistuin en keukensterkte. Min 1,25, min 1,75, geen cilinders, niets lastigs. En toen betaalde ik voor die glazen nog eens €175. En dat kostte ook nog eens 3 weken.
Ja.
En langzaamaan ging er een lampje branden. Waarom is dit zo complex? Waarom is dit zo'n toch wat ongezellige ervaring?
Ja.
En waarom is het zo onduidelijk als klant waarom ik zoveel betaal voor dit product?
Ja.
En dat evolueerde eigenlijk na wat gesprekken met mensen om mij heen. Ervaar jij hetzelfde, zie jij dit ook? In heel oneerbiedig gezegd, waarom bestaat er niet een suit supply-achtig model? Dus dat zij gedaan hebben voor pakken, voor brillen.
Okay.
En in mijn onderzoek naar deze markt kwam ik een speler in Amerika tegen, Warby Parker.
Ja, wel bekend.
Wel bekend waarschijnlijk. En ik zag dat zij een vergelijkbaar idee hadden.
Ja.
En dat met succes gelanceerd hadden voor de Amerikaanse markt. Nou, die is wat anders dan de Nederlandse. Maar dat gaf mij wel een soort eerste vinkje van... een model als dit, dat krijgt wel de handen op elkaar bij de consument.
Ja. En goed, dan heb je dat idee. Je hebt Warby Parker gezien. En dan, hoe ga je dan te werk?
Ja, voor mij was het eigenlijk... ik ben van een heleboel eigenlijk heel ongestructureerd van allerlei verschillende kanten begonnen.
Ja.
Ik hoorde via iemand die ik weer kende dat er 2 grote brillenbeurzen waren in Europa.
Ja.
En dat er toevallig eentje volgende week was.
Okay.
Toen heb ik een ticket geboekt naar Milaan, toen ben ik daartoe gegaan.
Ja.
Toen ben ik er volledig bleu in mijn eentje over die beurs gaan wandelen. En toen heel langzaam begon dat landschap zo'n beetje te ontwaren van wie maken nou frames? Nou, toen ben ik een paar van die stentjes opgelopen en die keken me echt aan alsof ik gek was. Toen ik uitlegde, ik wil mijn eigen merk starten, ik wil het online gaan doen.
Ja.
En die mensen die letterlijk een andere taal, Italiaans gesproken, ja. Totaal andere taal qua business. Maar uiteindelijk was er één stand daar, een fabrikant. En die zeiden, nou, kom maar eens praten in onze fabriek.
Van de frame of van de glazen?
Van de frames. Ja. En toen ben ik een paar weken later naar Noord-Italië gevlogen en daar eens gaan praten. En okay. Dat werd uiteindelijk onze eerste producent.
Ja, want jullie motto is vanaf het begin al geweest, handgemaakt in Italië, ontworpen in Amsterdam.
Ik zou het niet ons motto willen noemen. Eigenlijk is ons motto is altijd geweest dat we waarde aan de klant willen leveren. Ja. En dat we dingen simpel, leuk en transparant willen maken. Maar zeker een goed kwaliteitsproduct voor een goede prijs. Dat is eigenlijk altijd de basis van ECT geweest. En in eerste instantie was dat allemaal in Italië. Nu maken we nog steeds een deel in Italië. En we maken een deel in China.
Okay.
En onze glazen, die komen van een Amsterdamse fabrikant, grappig genoeg nog steeds, leverancier. En een Japanse leverancier.
Oké. Okay. Hey, en jullie starten ook met een vaste prijs.
Ja.
Was dat toen ook al 98 euro?
Ja.
En is dat nog steeds 98 euro?
Nog steeds 98 euro.
Hoe werkt dat met inflatie? Of doe je daar niet aan?
Nu nog even niet veel nagedacht over inflatie. Okay, maar ook bij ons natuurlijk heeft schaal zijn voordelen. Dus ja. Op dit moment bieden we dat nog graag voor dezelfde prijs aan.
En je noemt het ook al ergens van, ja, we zijn on-trend, maar niet te trendy.
Nee.
De doelgroep waar jullie op focussen was volgens mij in eerste instantie een veel jongere doelgroep dan die er nu is. Zie je dat goed?
Niet bewust. Nee. Misschien is het ook omdat ik zelf ouder word. Ja. Dat het bedrijf een beetje met mij meegroeit. Ja. Dat toch zonder daar bewust over na te denken wel impact heeft. Ik denk vooral dat we in het begin soms toch wel bezig waren om wat meer fashionable te zijn. Mm-hmm. En ik ben daar, ik weet niet of ik van af ben gestapt. Maar ik realiseer me nu de vraag zo stelt dat het wel veranderd is. Kijk, ik vind fashion een heel erg richten op vandaag en de komende 6 maanden, betekent ook snel dat je een product gaat maken wat misschien op een gegeven moment niet meer in is.
Ja.
En zeker omdat we meer zijn gaan denken over de schade die we ook doen aan het milieu, mm-hmm. en onze impact op de planeet, zijn dingen gaan ontwikkelen meer voor de lange termijn. En dat betekent niet dat we nooit meer iets leuks doen, iets wat we nu zien, maar 80-90% van de collectie moet gewoon lang draagbaar zijn.
Ja, maar ik heb jou een keer horen zeggen in een interview met 7 Ditches van minimaal 5 jaar. Dat is een beetje je focus van de termijn.
Ja, je ziet ook overigens dat de fashion cycles in Brilleland zijn natuurlijk veel langer dan in mode. Ook omdat natuurlijk de vorm hoofd een belangrijke rol speelt. Maar wij vinden het heel belangrijk dat als je na 5 jaar terugkijkt, dat je niet denkt, oh mijn god.
Ja, wat had ik toen op mijn hoofd. En je ging ervan uit dat mensen niet bij 1 bril zouden laten, maar toch wel een tweede of misschien wel een derde zullen kopen.
Ja.
Vanwege de prijsstelling en de fashion.
Ja, en ook de manier waarop we het aanbieden.
Ja.
Dus wat ik me realiseerde is dat ik vond het heel vreemd dat ik alles zou veranderen, wat dat kleding betreft. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld van een zakenbespreking naar een avondje uit met mijn vrienden ging.
Ja.
Maar die bril bleef exact hetzelfde.
Ja, terwijl je schoenen alles verandert.
Alles verander je. Ja. En het tweede inzicht was, als jij een andere bril gaat dragen, als je van geen bril naar een bril, of van bril A naar bril B gaat, dan verandert het jou. Het zit op je hoofd.
Ja.
En niet iedereen is altijd elke dag exact hetzelfde. Dus met dat inzicht, die inzichten zijn we die propositie gaan vormgeven. Mm-hmm. En we zien ook dat het ook bij de klant zijn weerslag vindt. We zien dat een groot deel van onze klanten ook meerdere brillen bij ons koopt.
Ja. En dat design, dat doen jullie zelf?
Ja.
Eigen mensen in dienst?
Ja, okay. Ja, ons eigen designteam.
Ja. En je zei, we hebben jou in 2015 al mogen interviewen. Het was zelfs een cover interview. En toen zei je van, ik wilde de hoogste kwaliteit bieden met de best-in-class service en aantrekkelijke prijs. Ja. Ja. Met het idee dat je vaker van bril kunt wisselen. Maar het best-in-class service, wat sta je daaronder? Wat was voor jou dan niveau wat je wilde halen?
Nou, voor ons ging het heel erg om persoonlijke benadering. En wat wij als founding team van ECT merkten, is dat bij de meeste opticiens was het een hele klinische benadering. Of het was een benadering die heel erg ging over, jij hebt een hoofdtype X. Ergo, jij moet briltype Y.
Ja.
En er werd helemaal vergeten dat iemand ook een persoonlijkheid heeft. Verder wat we toen nog heel erg zagen in online retail, en dat wordt steeds beter, is dat dat klant heel erg in een funnel geduwd werd. Dit is hoe wij onze producten verkopen. Ergo, jij schikt je naar die funnel. Waar wij altijd heel erg naartoe willen gaan, is dat wij de klant een fysiek of een digitaal alternatief bieden op het moment waar hij of zij, dat hij of zij op het moment kan kiezen welk alternatief men wil kiezen op dat moment.
Ja, ja.
Wil je online oriënteren en in de winkel kopen? Of wil je juist in de winkel oriënteren en kopen en naar je huis laten sturen?
Ja.
Dat is een groot deel ervan. En tenslotte gaat het ook over de manier waarop wij klantenservice doen. Dus de manier waarop de mensen in de winkel getraind worden. Maar ook waarop wij onze klantenservice die op kantoor een telefoon opneemt en mails beantwoordt, hoe we die trainen.
Mm-hmm.
En dat besteden we bijvoorbeeld niet uit. Dat doen we in-house.
Maar je bent begonnen echt puur online.
Ja.
En toen werkte je met, wat ik heb terug kunnen vinden, met zo'n 30 op de chance samen voor de oogmeting.
Ja.
Wat was voor hen de trigger om daaraan mee te doen? Want die was toch een ja, een beetje de disruptor in de markt aan het worden.
Ja, wij brachten traffic in de winkels.
Ja.
Veel opticiens hebben niet heel veel walk-in traffic. Die hebben eigenlijk alleen mensen die specifiek daar een bril komen kopen. Ja. En dat was natuurlijk prettig dat wij mensen binnenbrachten. We zagen ook dat veel mensen daarna ons opbelden en zeiden, nou, in de winkel kreeg ik toch wel te horen dat ik eigenlijk bij hen moest kopen en niet bij jullie.
Terwijl ze wel namens jullie daar kwamen.
Terwijl ze wel namens ons daar kwamen. Ja. Maar ik moet er enige nuance bij aanbrengen. Kijk, wij zijn gestart als een speler waar alleen online een transactie gedaan kon worden. Maar we hebben altijd een offline component gehad, eigenlijk heel snel. Dus voordat we live gingen hadden we zelfs een tafel op kantoor en daar kwamen mensen gewoon langs om brillen te bekijken.
Ja.
Later vertaalden ze terug in pop-up stores. We hebben op een gegeven moment een kantoortje erbij gehuurd. Het kantoor naast kwam vrij en hebben we op die zee gezet. En op zaterdag was het daar zo druk, sardientje in een blik. En dat leidde ertoe dat we uiteindelijk de eerste winkel hebben aangehuurd. En toen ging het heel snel.
Ja, 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 ja. Daar gaan we het zo over hebben. Nog eventjes naar jullie. Ja, in jouw interviews heb je wel redelijk vaak opmerkingen gemaakt tegen de traditionele garde in. Jij zei op een gegeven moment zelfs, dat wil ik nog wel eventjes herhalen. Een bril is niet meer dan een houder voor twee glazen die er ook nog leuk uit moet zien. Hè? Vaak leg je bij de reguliere opticien fors geld neer voor de cilinder of extra coating. Terwijl dat standaard bewerkingen zijn. Onzin dus. Is dat echt zo makkelijk?
Ja. Arrogant veetjes, hè?
Nou.
niet geheel bravourevrij.
Nee. Je wordt al wat ouder, hè?
Even denken. Kijk, ik vind nog steeds, als Mark de Lange, dat er vaak heel complex en heel moeilijk gedaan wordt over het product bril.
Ja.
En dat ook gebruikt wordt als argument om er ook een hele hoge prijs voor te vragen.
Mm-hmm.
En als je het helemaal uitkleedt, dan is het product bril over de jaren heen niet fundamenteel veranderd. Het idee erachter is nog steeds hetzelfde.
Ja.
En natuurlijk zijn er allemaal coatings en nieuwe technologieën bijgekomen. Alleen mijn gevoel was toen heel erg, en ik sta daar ook nog steeds wel achter, is dat er vaak zand gestrooid wordt in de ogen van de consument omwille van het vragen van een hogere prijs.
Ja.
Wat wij ook zelf ervaren hebben, is dat zeker bij de grote prijsvechters, dat er altijd een deal is, 3 voor de prijs van 1, maar je loopt naar buiten met 1 voor de prijs van 3.
Ja.
En daar werden we zo gek van, dat voor ons het idee was, wij bieden een heel goed basisproduct, waar de coatings die je nodig hebt op zitten.
Ja.
Wij absorberen wat hogere prijs als het nodig is, omdat je een cilinder hebt of net een wat hogere sterkte. Mm-hmm. Tot op zekere hoogte. Nou, en dat bieden we jou voor €98 inclusief frame aan.
Ja.
Dat je eigenlijk als klant weet, als ik binnenloop, weet ik waar ik aan toe ben.
Want je levert eigenlijk marge in als je die cilinder nog moet hebben eigenlijk. Dat is voor jullie.
Wij absorberen dat, ja.
Oké, helder. Hey, en in 2015 zijn die samenwerking aangegaan met het Amsterdamse modemerk, toen opkomende modemerk Daily Paper.
Ja.
Wat was, waarvoor was dat? Wat wilde je daarmee bereiken?
Eigenlijk was er niet iets specifieks wat we ermee wilden bereiken. We hebben door de jaren heen vrij veel samenwerking gedaan. En meestal is dat gewoon iets wat we heel erg leuk vinden om te doen.
Okay.
Dus of we hebben een enorme klik met heren of dames achter het merk. Of het is iemand die we erg bewonderen. En dan gebruik en misbruik ik A&T als manier om met die mensen samen te werken. Dus onze samenwerkingen zijn over het algemeen vrij persoonlijk. Bijkomend voordeel is dat het ook weer iets leuks is om over te vertellen in de marketingcommunicatie.
En doe je op dit moment nog, heb je samenwerkingsverbanden op dit moment?
Er komen wel wat dingen aan, maar die zijn we nog mee in overleg. Dus ik kan helaas
maar zoals met Daily Paper bijvoorbeeld, dat was eenmalig en daarna niet meer? Of?
Nee.
Okay.
Overigens, die hebben net een hele mooie winkel in New York geopend. Super gaaf.
Van de week over geschreven.
Ja, waanzinnig.
Ja. Ben je er geweest? Of heb je het gezien?
Ik ben er niet geweest. Ik heb alleen foto's gezien. Nee, helaas is reizen in tijden van COVID
lastig. Nee, dat kan
lastig.
Niet. Nee, natuurlijk niet.
Mist het wel, hoor.
Ja. Nou, ik ook. Hey, jullie vallen ook op door hè, je hebt het net over die service. Home try-on service. Dat is vanaf het hele begin al wat jullie doen.
Vanaf
dat
je begin.
Een aantal brillen mee naar huis mag nemen. 5 dagen mag aan je familie mag laten zien. En uiteindelijk dan een keus maken of geen keus maken.
Ja, dus eigenlijk het inzicht daar was dat een bril wordt vaak in hele korte tijdspannen gekozen in een winkel met iemand die jou eigenlijk helemaal niet kent.
Nee.
En toen dachten we, wat zou het fijn zijn als je gewoon eens een paar brillen waar je tussen twijfelt thuis kan krijgen en dus even een dagje mee rond kan lopen. Dus je kan online tot 5 brillen bestellen. Die kan je een weekje thuis houden. En die krijg je met wel echte glazen, maar sterkte 0, die je gewoon met contactlenzen kan dragen. En dan kan je eens kijken, hoe voelt dit frame?
Ja.
Wat vinden mijn vrienden en familie ervan?
Ja.
En dan vervolgens bestellen of niet.
Ja.
En dat is helemaal gratis.
Alright. En heb je ook, het was toen waar je, toen jullie 5 jaar geleden interviewden, of jou 5 jaar geleden interviewden, had je het over de virtual try-on services met pasfoto uploaden. En daar was je toen op dat moment niet helemaal happy mee. Zeg maar, dat gaat een beetje traag. En hoe is dat nu?
Nou, de technologie heeft natuurlijk grote sprongen gemaakt sindsdien. Dus ik vind dat het op dit moment al heel aardig eruit ziet. En
je bent er alweer doorgegaan toen?
Ja, zeker. Ja. En we experimenteren bijvoorbeeld ook met Apple's AR kit. Wat gewoon standaard in de iPhone zit. En wat het voor ons doet is eigenlijk 2 dingen. Eén is, het is een hele mooie manier voor de klant om zonder, nou, zeker in tijden van COVID, naar de winkel te hoeven te kijken hoe een bril ongeveer zou staan. En daarnaast leidt het tot minder retouren. Wat een milieu en ook een financieel voordeel heeft.
Ja, helder. Hey, als we dan naar de, want jullie zijn natuurlijk online begonnen, maar uiteindelijk toch al vrij snel inderdaad met fysieke links begonnen. De eerste was in de Negenstraatje in Amsterdam. En een pop-up store in de Van Wouwstraat.
Ja.
Dat smaakt dan meer volgens mij. Wat heb je daar ervaren? Of welke retail les heb je daar geleerd?
Nou ja, wat we dus... Belf was dus het inzicht, men vindt het kennelijk prettig om een bril ook in de winkel te kopen. Of in ieder geval bij een fysieke plek van ECT te komen.
Ja.
En daar hebben we allerlei tests gedaan. Met de Bijenkorf hebben
shop-up stores
gedaan. Ja. Ja, met Hutspot hebben we vanaf allereerste begin, een maandje na livegang, Hutspot getest.
Hier op de Van Wouwstraat.
Op de Van Wouwstraat, ja. Toen kregen we een tijdelijke locatie aangeboden op de Van Wouwstraat in Amsterdam.
Mm-hmm.
En in dezelfde week kregen we een locatie in 9 straatjes aangeboden. Okay. We hadden net die ene getekend. Dus toen hebben we ook die andere maar getekend. En toen was het vanaf het begin eigenlijk een uitslaande brand in die winkels. Het ging gewoon hartstikke goed.
Ja.
En vanaf daar eigenlijk nooit meer achterom gekeken. Dus ik kwam vrij snel Utrecht, toen Berlijn, Antwerpen. Of daar zijn we rustig gaan bouwen.
Want wat was voor jou de reden om te zeggen, we gaan eigenlijk heel snel het buitenland in? Want je hebt een aantal winkels in Nederland, maar je bent ook meteen over de grens gegaan.
Ik heb altijd een internationale ambitie gehad met ECT. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien...
Toen je site lanceerde, was hij ook meteen Engelstalig beschikbaar.
Misschien een kleine Napoleon in mij, ik weet het niet. Ik heb altijd het idee gehad, ik wil graag een Europees merk neerzetten. Van eerste instantie een Europees merk. En als het ooit een wereldspeler wordt, helemaal fantastisch.
Ja.
Maar het leek me gewoon ontzettend gaaf.
Ja.
Ja. Veel meer dan dat zat er niet achter.
Nee. En met die pop-up stores bijvoorbeeld in de Bijenkorf, daar heb je ook echt wel gekeken naar van wat zijn de consumentenstromen? Hoe gaat dat? En dat heb je weer gebruikt in je fysieke winkels.
En ook zeker in de training.
Ja.
Wat leren we nou? Wat zijn de vragen die mensen stellen? Wat zijn de problemen waar mensen tegenaan lopen? Wat weet men wel of niet van het kopen van een bril? En dat hebben we allemaal gebruikt in het vormgeven van onze eerste winkel.
Ja.
Eerste winkels. En ook het trainen van het personeel.
Want hoeveel zijn er nu in Nederland?
Dat is een hele goede vraag. 16?
16, ja, ik weet ook niet precies.
Heel slecht dat ik het niet weet.
Nou ja. Hey, als we even naar de financiële kant gaan zonder in details te treden. Ja. Je zit echt in een investeringsfase volgens mij. Dus, toch heb jij gezegd vorig jaar van 2020 gaan wij zwarte cijfers draaien.
Ja.
Gaat dat lukken met deze corona perikelen?
Ja, goeie vraag. Ik denk het net niet. Nee. Tweede helft van het jaar, zal niemand verbazen, is niet fantastisch geweest.
Nee.
Maar het is voor ons geen ramp. Het is meer een jaar eigenlijk waarbij we gewoon wat minder hard groeien.
Mm-hmm.
Gelukkig is een bril een product dat mensen ook echt nodig hebben. Dus we hebben altijd veel destination traffic. Nog steeds veel mensen die een oogmeting bij ons komen doen en daarna ook een bril bij ons kopen. Maar de groei die wij tot half maart zagen, die hebben we de rest van het jaar die is niet doorgezet.
Nee.
Maar ja, zoals het is niet. Ja. Het is geen probleem.
Nee.
Het is gewoon een jaartje pauze.
Hey, er kwam onlangs het bericht dat jullie een nieuwe investeringsronde gedaan hebben.
Ja.
Ruim 40 miljoen groeigeld opgehaald. Waar ga je dat voor gebruiken?
Voor het openen van nieuwe retail locaties. We blijven altijd investeren in onze technologische backend ook.
Ja.
Het bouwen van een goed omnichannel platform. Dat is er nog niet zoveel in de markt. Mm-hmm. Dus we bouwen veel zelf. En ook onze sustainability ambities kosten geld. Dat is ook een voorinvestering voor nodig.
Ja.
Onderzoek, hoe maak je frames meer sustainable? Hoe kan je ze meer sustainable produceren? En ook bijvoorbeeld een nieuw project dat we net uitgerold hebben, waar ik heel trots op ben, is Reframe.
Ja, daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben.
Dan ga ik daar nog niet zo over uitleiden. Nee, maar dat zijn alle dingen waar we in investeren.
Ja, leuk. Hey, je hebt nu op dit moment zo'n 70 fysieke vestigingen in 10 landen. Je wil groeien in een aantal vestigingen. Is dat in die 10 landen of ga je ook nog meer landen uitbreiden?
Dat vind ik heel lastig om op dit moment antwoord op te geven. Simpelweg, we zitten in zo'n rare tijd waar eigenlijk niets te voorspellen is. Dus op dit moment hebben we gezegd, we blijven even bij wat we nu weten, wat we kennen.
Ja.
Maar ja, de wereld kan er volgend jaar heel anders uitzien en dan geef ik misschien een heel ander antwoord. Dus ik durf het je niet te zeggen.
Nee, okay. Vorig jaar hadden wij jouw retail design manager Berit Burema bij ons op het podium.
Ja.
Tijdens het event Stores at Wow. En daar hield zij een vlammend betoog over de ontwikkeling van jullie winkels. En dat elke winkel van EZT uniek is.
Ja.
En dat het aangepast wordt aan de lokale omgeving, aan de scene die daar is.
Ja.
Wat zit daarachter? Vind je dat leuk of is het echt? Heeft het echt een doel? Is het meer...
Dat is wat we heel erg leuk vonden. Het is ook iets waar we zelf het gevoel van hadden, ook wel bekend om staan als een groot woord, maar het ook wel herkend werd bij de klant. Maar inmiddels, ik denk er iets genuanceerder over. Dat wil zeggen, we zijn erg bezig met onze footprint, met onze impact op het milieu. En daar hoort natuurlijk ook store design bij.
Ja.
Dus we denken goed na over hoe kunnen we nou die stores zo inrichten en zo designen, dat ze bijvoorbeeld herbruikbaar zijn of dat grote delen herbruikbaar zijn. Nou, dat leidt vanzelf, of zal in de toekomst vanzelf leiden tot meer uniformiteit.
Ja.
Dus ik verwacht dat we altijd wel zullen kijken. We zullen altijd met respect naar het gebouw kijken, sowieso.
Ja.
We zullen altijd ook in de steden waar er iets ongelooflijk unieks is aan die stad, zullen we dat ook laten terugkomen in de winkel.
Ja.
Maar we zullen wel met een wat meer, een kut woord, maar wat meer holistische blik gaan kijken naar het uitbreiden van onze retail portfolio.
Ja, helder. En als je dan groeit, hè, toen jullie in 2015 Duitsland in wilden, toen zijn jullie begonnen met een soort pop-up road tour.
Ja, klopt. Ja.
Langs een aantal Duitse regio's om te kijken waar het interesse was. Maar doe je dat in elk land waar je gaat openen?
Nee,
of was dat eenmalig?
Dat was eenmalig. We hebben het er wel vaak over gehad dat we het echt nog een keertje moesten doen. Maar tot nu toe eigenlijk niet nodig gebleken. Maar het heeft ons toen heel veel inzicht opgeleverd. En we zijn nu ook inmiddels in alle steden zijn we actief. Ja.
Oké. Okay. En als we dan even naar de markt in het algemeen gaan. Hè? Want de markt heeft natuurlijk, is heel lang gedomineerd geweest door een aantal ketens. En de grote groepen zelfstandigen, opticiens.
Ja.
In de laatste jaren zijn naast jullie ook andere partijen in beeld gekomen. Mr. Specs, Charlie Temple.
Ja.
Hoe kun je dan in die veranderde omgeving blijven onderscheiden?
Dan laat ik voorstellen dat de brede industrie nog steeds gedomineerd wordt door een paar hele grote spelers. Het zal niemand ontgaan zijn dat twee van de grootste, Essilor en Luxottica, ook samengevoegd zijn. Zo wat arrogant te willen doen overkomen, absoluut niet. Maar wij zijn niet zo heel erg bezig met de concurrentie. Waarom niet? Omdat die markt is zo ontzettend groot.
Ja.
En ik heb het gevoel dat wij en alle spelers die je net noemt meer bezig zijn met gezamenlijk marktaandeel van toch wat slaperig gevestigde orde af te pakken, dan dat we elkaar wezenlijk aan het concurreren zijn.
Okay.
En ik geloof daarnaast dat als je als merk en als bedrijf niets anders bezig bent dan je klant happy te maken en daar heel ver in gaat, dan zal zich dat op termijn altijd vertalen in succes.
Oké. Ja, want als je kijkt naar bijvoorbeeld Mr. Spex, die hebben veel meer monturen omdat ze met merken werken. Jullie ben je eigenlijk voor je eigen merk. Ja. Daarmee onderscheid je dus ook wel weer.
Ja, dat is voor ons een hele bewuste keuze geweest om niet een multi-brand retailer te zijn en dat spel te spelen. Ik denk overigens dat dat een hele lastige arena is om in te winnen. Met name omdat het zo gedomineerd is door grote spelers die diepe zakken hebben. Nou, als je moet concurreren op bijvoorbeeld keywords met die jongens, dan wens ik je veel succes. Dus wij hebben bewust gekozen om dat anders te doen.
Voel je eigenlijk opticien op meer brillenmerken?
Ja, dat is een goede vraag. We hebben altijd het medische aspect serieus genomen. En dat we werden in de brillenindustrie zelf altijd een beetje weggezet als malle appie. Maar we hebben het altijd serieus genomen. Altijd ontzettend goede apparatuur. Altijd zeer kundige opticiens aangenomen. Ik denk dat ik ECT meer en meer ben gaan beschouwen als ook echt een opticien.
Ja.
En daar ook steeds meer trots uit haal.
Mm-hmm.
Maar het is iets wat misschien meer geworden is, maar het is niet nieuw.
En komt dat meer omdat je ook nu investeert in fysieke vestigingen? Dat je dat meer dat gevoel krijgt ook?
Nou, dat heeft er denk ik met name mee te maken. Het groeiende besef dat voor een klant zijn het zijn of haar ogen.
Ja.
En dat is ongelooflijk belangrijk. En buiten dat wij frames maken die we zelf mooi vinden, en die de klant hoop ik ook mooi vindt, is er een ongelooflijk belangrijk medisch aspect. En terugkijkend waren wij, hoewel we er intern heel serieus bezig waren met het interne aspect, of met het medische aspect, waren wij in de communicatie te veel bezig met het visuele aspect. Met hoe ziet het eruit en hoe voelt dit merk en kijken of ze allemaal leuke dingen doen.
Ja. Merk bouwen.
Ja, en die balans zijn we in de communicatie ook meer op gaan zoeken.
Oké, helder. Hey, maak even de stap naar, jij hebt al een paar keer aangestipt het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
Jullie hoog in het vaandel.
Ja.
Deze week kwam het bericht dat jullie met Reframe in de markt komen. En,
ja.
Waarbij je, nou, vertel het zelf maar.
Nou, eigenlijk in onze denken over sustainability is denk ik voor mij het modewoord.
Ja.
Is over tijd denk ik geëvolueerd. In eerste instantie dachten we gaan helemaal sustainable frames maken. Dat is best lastig. Gaandeweg kwamen we erachter van alle winkels die we bouwen, daar doen we ook best wel wat schade mee. Nou, wat kunnen we daar doen, zoals ik net uitlegde. En er kwam op een gegeven moment besefte ons dat de verpakking ook best veel schade deed. Nou, zijn we daar behoorlijke stappen genomen. En toen op een gegeven moment ging het lampje branden. Eigenlijk het meest sustainable of het minst schadelijke dat je kan doen, is geen nieuwe producten maken.
Ja.
En daarbij kwam dat we bedachten dat er vast mensen zijn die een bril niet meer dragen. Om wat voor reden ook.
Ja.
En wat we daar bedacht hebben is Reframe. Reframe nodigen wij klanten uit om hun oude ECT bril in te leveren. Daarvoor krijgt men store credit bij ECT waar ze het nieuws kunnen kopen. Wij maken die bril zo goed als nieuw. En vervolgens verkopen we het. Okay. Dan verkopen we het een tweede keer.
En een frame en glazen dan? Of?
Ja.
Okay.
Ja. Ja, dat doen we via onze eigen site en via Depop.
Ja, Depop, een online platform.
Online platform, ja.
Okay.
Met pre-loved items, zoals ze dat zelf noemen. Okay. En wij hebben een eigen kanaal daar. Een
soort refurbished brillen. Hey, en dat is net gestart?
Ja.
Heb je al enig gevoel bij hoe dat aanslaat?
We zijn heel klein begonnen, maar we zien tot nu toe dat het heel goed opgepakt wordt.
Oké.
Okay. Ja, dus leuk. Echt, met name de jongere doelgroep is daar heel erg mee bezig.
Ja.
En wat voor mij een belangrijk moment was, in het denken hierover, was dat ik las het boek Let My People Go Surfing van Yvon Chouinard, de oprichter van Patagonia. Ja. En die zegt op een gegeven moment in dat boek, weet je, uiteindelijk alles wat je maakt, doet schade aan de planeet. Ja. Daarom, sustainable worden gaat niet werken. Want dat is per definitie bullshit. Ja. Wat je wel kan doen, is zo min mogelijk schade doen. Ja. En wij hebben op een gegeven moment een verhaal gepubliceerd waarin we zeiden, we are not a sustainable company. Ja. Zo zien we onszelf ook niet. Maar we doen wel ons best om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Ja. Ja.
En daar past Reframe wel goed in.
Ja, mooi. Goed initiatief.
Dank. En zijn we veel trots op.
In, voor mij is het ook een beetje het eerste initiatief in deze sector.
Ik heb nog niets anders gezien.
Nee. Nee. Mooi. Hey, en een ander bericht, ook onlangs, was jullie nieuwe vestiging in Antwerpen met volledig gerecycled zwerfafval vanuit de omgeving waar jullie het hele interieur meegemaakt hebben.
Ja, ja.
Hoe zit dat?
Ja, ook daar dus het denken, hoe kunnen we onze fysieke uitingen wat minder schadelijk maken. Mm-hmm. En we hebben toen samengewerkt met een partij, dit Plasticiet.
Ja.
En met hen zijn we naar de haven gegaan in Antwerpen. En hebben we allebei alle afval
gebruikt.
Ja. allerlei waste streams, zoals dat zo mooi heet. Ja. En daar hebben we het meeste van de inrichting van de winkel mee gedaan. Ja. En ik vind het een heel tof project. Het ziet er ook waanzinnig gaaf uit.
Ja. Maar zie je het als project of zie je het als start voor de rest van de winkel straks?
Het is zeker de start van iets nieuws. Dus ik verwacht dat we, of het één op één vertaling is, weet ik niet. Ons responsible retail, zoals we het zelf noemen, staat echt nog in de kinderschoenen.
Ja.
Maar ik verwacht dat dit type denken, dat we het veel vaker gaan gebruiken.
Ja, want je had al eerder in Zurich een kassenblok op deze manier gemaakt.
Ja.
Dus
ja.
Het eerste gevoel was er al.
Ja, we hebben net Aarhus en Bremen twee winkels geopend die helemaal volgens dat meer responsible denken zijn gemaakt.
Ja.
Dus voor modulair, alles wat er staat kunnen we uit de winkel halen en hergebruiken. We hebben daar ook veel meer gaan nadenken, hoe kunnen we minder aan het pand veranderen en meer gebruiken wat er al staat. Nou, en dat allemaal samen, daar zullen we uiteindelijk iets nieuws mee gaan doen. Maar wat dat precies is, dat weten we nog niet.
Want je hebt uiteindelijk al doelstelling neergezet van dat je in 2030 CO2-neutraal wil zijn als bedrijf.
Ja.
En dat zit hem dus meer dan alleen de winkel. Dat heeft met verpakkingen te maken, met transport.
Dat is eigenlijk alles.
Alles, ja.
Dat is een heel veelomvattend beestje is dat.
Ja.
En wat we nu doen is we compenseren. Dus we compenseren onze volledige footprint. En over tijd hopen we dat we zo min mogelijk hoeven te compenseren. Gewoon veel minder schade doen.
Ja. Mooi. Hey, als we dan even naar dit jaar kijken, wat zo goed begon over jullie. En toen kwam de lockdown toespraak van Rutte.
Ja.
Wat is er toen gebeurd bij jullie?
Ja, even slikken. Het was natuurlijk niet heel onverwacht.
Nee. Zijn winkels dicht gegaan?
Winkels zijn dicht gegaan. Dus uiteindelijk zijn al onze winkels dicht gegaan. Tussen zeg even tweede helft maart en tweede helft april is eigenlijk alles wel dicht geweest. En de laatste ging er pas eind mei, geloof ik, open.
Ja.
Dus dat was best wel even een dingetje. Maar goed, het is wat het is.
Ja.
Ik kan niet veel anders voor maken.
Ja. Maar zag je toen bijvoorbeeld dat, hè, je komt natuurlijk uit de e-commerce hoek, dat daar dus echt de bestellingen weer toenamen?
Ja, we zagen dat e-com echt explodeerde. Het ging heel goed. Maar de omzet van 70 winkels die verdween, dat was natuurlijk, of dat met 60, het was natuurlijk wel even een dingetje. Maar we konden dat gelukkig goed opvangen.
Ja. En dat lijkt me wel, wat doe je dan met al het personeel? Hoe hou je die gemotiveerd? Want ja, als winkels dichtgaan, wat gebeurt er niet zoveel?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoop ook dat we daar enigszins in geslaagd zijn. Wij zijn heel dicht bij ons team gaan zitten.
Mm.
Dus heel veel online via video communiceren. Ik stuurde iedere week een mail met hoe wij erover dachten, wat de stappen zijn die we nemen als bedrijf. Ja. Zoveel mogelijk informeren. En op die manier mensen zoveel mogelijk betrekken. We hebben veel virtuele borrels gehad. Dus we hebben veel DJ's bezigheid. En dan iemand een muziekje op. En gezellig met z'n allen via video. Proberen het teamgevoel enigszins te repliceren in een volledig digitale wereld.
Ja.
Ik denk dat we daar aardig in geslaagd zijn.
En rondom huren bijvoorbeeld, ben je nog met verhuurders in de slag gegaan?
Ja, we zijn zeker in gesprek gegaan. Dat doen we overigens nog steeds.
Mm-hmm.
Het is mij opgevallen hoe onwelwillend veel verhuurders tegenover staan.
Onwelwillend?
Ja, ja, wat ik zelf heel moeilijk te begrijpen vind. Want als op een gegeven moment heel veel retailers gaan klappen, dan denk ik dat het erg lastig wordt voor de vastgoedeigenaar om hun panden nog tegen dezelfde prijs te verhuren. Maar langzaam maar zeker komt er wel beweging in. En er zijn ook mensen die heel prettig al vanaf het begin met ons meebewogen hebben. En we zijn altijd heel transparant geweest in wat wij terugzagen in onze omzet. En gekeken of we daar ook wat meer als partners het samen op konden vangen.
En zag je daar verschil in tussen hoe de Nederlandse vastgoed reageerde en bijvoorbeeld in Duitsland?
Ja, grote verschillen.
En wat zijn daar de verschillen in?
In Duitsland vind ik het veel moeilijker tot nu toe om resultaat te behalen.
Omdat ze daar starter zijn?
Ja.
Oké.
Ja.
Hey, je bent begonnen als zelfstandige. Liep je daar op die beurs in Milaan met je rugzak en met je idee.
Ja.
Nu draai je een groot bedrijf met 70 winkels in 10 landen en op het hoofdkantoor meer dan 100 mensen. Hoe is dat? Je bent een manager geworden.
Ja. Blijkbaar zeg ik ben meer... ik denk dat ik meer verwantschap voel met ondernemerschap dan met manager.
Ja.
Dan laat ik het voorzichtig uitdrukken. Hm. Maar ik denk dat... Het hoort er ook bij deze groei dat je ook als manager ontwikkelt. En ik denk dat de situatie met COVID daar voor mij persoonlijk een goede katalysator is geweest.
Ja.
Omdat ik ook echt echt de leider moest zijn.
Ja.
Want ik ben natuurlijk niet heel erg van de spotlights. Dus ik vind het prima om een beetje op de achtergrond te opereren. Nou, dat kan niet in tijden van crisis.
Nee.
Dus dat heeft mij ook weer heel erg veel bijgebracht. Maar nog steeds, ik denk niet dat ik de allerbeste natuurlijk manager ben. Ik zou denk hierna, als we uit een leven na ECT, dan zou ik denk niet ingehuurd kunnen worden als CEO van een andere tent. Dat is niet, dat is denk ik mijn carrièrepad.
Nee. Maar als je nu, heb je dan mensen om je heen die dat, waarvan je zegt, joh, laat die het lekker managen en laat mij de ondernemer zijn? Of moet je het echt ook, voel je echt dat je ook die managerrol nu echt moet pakken?
Nou, ik vond in Nu de situatie met COVID, was ik heel blij dat ik zelf de CEO was. Ik vind het nog steeds een heel groot woord overigens, CEO. Maar goed, dat ik nog steeds aan de knoppen draai.
Ja.
En of het in de toekomst ooit gaat veranderen, of ik meer uit handen zou geven, I don't know. Ik heb om mij heen wel een aantal mensen die heel goed zijn in bijvoorbeeld operaties runnen.
Nee.
Dat is iets waar ik niet zo goed in ben. Dus daar hebben we hele goede mensen voor.
Ja.
Maar ik denk dat iedere snel groeiende onderneming, of eigenlijk iedere onderneming staat of valt bij de kwaliteit van het team.
Ja.
In alle lagen.
Ja.
En daar hoort een goed managementteam ook bij.
Ja. Mooi. Hey, als we naar de toekomst kijken, de toekomst van de branche. Er is natuurlijk afgelopen 10 jaar heel veel gebeurd. Als we nou 5 jaar verder kijken, komen er al meer spelers bij? Hoe zie jij deze branche zich ontwikkelen?
Kijk, gelukkig zien we dat de brillenmarkt, of is voor ons gelukkig, nog steeds groeit. En ook de verwachting is dat die zal blijven groeien.
Heb je het altijd alleen over nu over brillen of ga je ook de contactlensen hoeken? En is dat iets wat je...
Voor nu is het brillen.
Ja.
Dus we zien dat die markt groeit. Dus behoefte aan oogcorrectie. En dat komt bijvoorbeeld door vergrijzing, maar ook omdat mensen steeds meer tijd op hun schermpjes besteden. Dus ik verwacht dat in een groeiende markt altijd nieuwe spelers zullen komen. Ik denk dat in de brillenmarkt ook de adoptie naar online zal versnellen.
Ja.
Dus met COVID, ik heb er geen cijfers over, maar ik verwacht ons eigen cijfers af te lezen dat ook daar de weg naar online echt ingezet is.
Mm-hmm.
En ik denk dat wij heel mooi gepositioneerd zijn om in dat nieuwe speelveld, waarbij online en offline echt gaan integreren, om daar een speler van belang te zijn.
Ja. En ECT is echt een merk, hè? Zie jij ook ruimte voor de toekomst om dat merk te verbreden? Dus los van monturen en brillen ook andere producten onder de ECT-vlag te gaan brengen? Zoals bijvoorbeeld parfumeriemerk of modemerken parfumerie en brillen zijn gaan doen?
Ja, nee, op dit moment niet. En dat komt eigenlijk teruggrijpend op je eerdere vraag. Wij zien onszelf ook steeds meer echt als specialist op het gebied van oogzorg. En dat vinden we ook, zijn we heel trots op. Dus ik zie ons dat niet nu vertroebelen door echt een andere productcategorie erbij te trekken.
Nee, oké. Wij hebben jou in 2015, we hebben het straks ook over gehad, op de cover gehad van Retail Trends. En daar stond een opmerkelijke quote.
Oh, daar gaan we weer.
Ja, daar gaan we nog één keer. We willen het next generation brillenmerk ter wereld worden.
Ja.
Dat wil zeggen, niet alleen een retailer, maar een sterk, verticaal geïntegreerd merk dat overal verkrijgbaar is.
Ja.
Dat is 2015, we zijn in 2020. Waar sta je nu?
Laat ik vooropstellen dat die ambitie niet wezenlijk gewijzigd is.
Nee, dat had ik ook niet verwacht.
Op dit moment zijn we in Europa. Kijk, we zijn absoluut in dit grote krachtenveld geen speler van formaat. Maar binnen onze doelgroep is er behoorlijke merkerkenning. En ik denk dat we daar een van de interessantere spelers zijn. Mm-hmm. En volgens mij moet je world domination altijd in een aantal fasen zien. Ja. En we zijn op dit moment behoorlijk aan de weg gaan timmeren in West en ook in Noord-Europa. Laten we eens kijken waar we over een paar jaar Europees dekkend zijn. En dan gaan we naar de rest van de wereld kijken.
Hey, nou, de Warby Parker omgeving.
Ja, who knows. Kijk, ik denk dat het is nu vlak voor de verkiezingen. Maar als we nu naar Amerika kijken, dan hou je toch wel je hart vast. Dus dat was altijd mijn grote ambitie en ook droom. Om in Amerika toch wel een beetje de Premier League van de consumentenmerken is. Om daar te spelen. Daar waren we ook heel serieus mee bezig.
En Suit Supply en...
Ja, we hebben rituals. En toen kwam COVID, waar we echt heel dichtbij waren. Ja. Ben ik nu natuurlijk ontzettend blij mee als je naar de ontwikkeling in Amerika kijkt, dat we daar op tijd hebben gezegd, nou, we wachten even.
Maar je was echt al bezig om te kijken of je daar kon starten.
Ja, waar we gaan kijken, ja. Ja, want we zagen vrij veel traffic vanuit Amerika komen, dat zien we nog steeds. Maar goed, of het dus na Europa de stap naar Amerika is, weet ik niet.
Nee.
Ik vind het zo moeilijk, überhaupt in de toekomst kijken is onmogelijk, maar om enige voorspelling over de toekomst te doen op dit moment.
Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, we gaan afronden over jouw toekomst.
Ja.
Jij hebt ooit een keer gezegd op een event van, ik ben niet van plan om mijn hele leven brillen te gaan verkopen. Hoe zie jij
jouw... Ik wou het uit het verleden.
Ja, ik krijg zo maar terug. Hoe zie jij jouw toekomst?
Kijk, ik vind het heel tof om iets van 0 naar 10 te brengen. Mm-hmm. En ik denk dat ik daar met ECT nog niet ben.
Waar zijn we nu?
5-6.
Oké.
Maar zoals we net al identificeerden, zie ik mezelf niet als de allerbeste manager. Ik denk dat als ECT echt nog een paar maten groter wordt, dan heb je gewoon een hele ervaren, gedegen specialist nodig die dat eerder gedaan heeft. Of ik dat ben, I don't know. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik ooit in de verre toekomst iets anders ga doen. Ja. Maar op dit moment ben ik heel blij bij ECT, ben ik heel trots op waar we staan. Ik ben niet uitgeleerd, ECT is niet uitgegroeid. Dus ik zie mezelf op dit moment nergens heen gaan.
Maar ik kan me voorstellen dat er grote partijen zijn die zeggen van, ik vind het een interessant merk, kom hier. Ik bedoel, Charlie Temple was na 2 jaar al verkocht.
Ja.
Is dat iets wat bij jullie wel speelt of zijn jullie ook de deur dicht?
Nou, we zijn daar niet zo mee bezig, omdat ik dus geloof dat deze date autonoom nog lang niet is waar zij kan zijn.
Ja, nee.
Dat wil niet zeggen dat we weten dat er in de markt wel eens naar ons gekeken wordt. En daar zijn we ook heel trots op. Maar op dit moment is dat geen gesprek voor ons.
Je kunt de verleiding weerstaan.
Ja.
Oké, mooi. Hey, afronden, als je kijkt naar het retail landschap of andere ondernemers in je omgeving, waar haal jij dan persoonlijke inspiratie vandaan?
Nou, het is altijd heel makkelijk om, of denk ik dat je heel snel als ondernemer naar bijvoorbeeld Amerika kijkt. En de grote namen die we allemaal kennen uit Amerika. Maar ik vind dicht bij huis een aantal mensen die echt inspirerend bezig zijn. Bijvoorbeeld Raymond Kloosterman, ja. Met Rituals. En ook hoe hij dat merk steeds weer weet te vernieuwen. Vernieuwing is natuurlijk een heel veel te veel gebruikt kutwoord. Ik vind het wel dat hij echt weer iets nieuws neerzet. Nu ook weer met House Rituals, wat wel echt weer een verdieping en verbreding van dat merk is. Ja. Ik vind wat Michiel Witteveen met Blokker doet, daar... Diepe buiging. Ja. En dan zijn er natuurlijk twee ondernemers in Amsterdam, meer de techhoek, maar waar ik echt met open mond naar sta te kijken. En dat zijn Adriaan Mol met Molly en Robert Vis met MessageBird. Dat is natuurlijk gewoon echt van on-Nederlandse klasse is dat. Ja. Dus petje af aan die gasten.
Mooi.
Dan vind ik mezelf een hele kleine jongen als ik daar naar kijk.
Kijk, toch de bescheidenheid.
Hey. Nou ja, het is de realiteit.
Goed zo. Hé hey Mark, ik wil jou hartelijk bedanken voor deze retaillessen, voor de Retailtrends podcast. Leuk om je te spreken. Aan alle luisteraars van deze podcast, dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retailtrends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dank jullie wel.